Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Opnieuw krijgen wij de gelegenheid om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag staan we onder meer stil bij een aantal heiligverklaringen die binnenkort zullen plaatsvinden. We gaan luisteren naar paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 10 november... waar we een laatste keer een catechese zullen horen over de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. En daarmee is deze reeks dus besloten en kunnen we al uitkijken naar een volgende reeks. De paus heeft ook een bericht gestuurd aan de katholieken van Schotland. Daar zullen we ook bij stilstaan. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat hij er op een of andere manier niet is ingeslaagd om aanwezig te zijn tijdens de COP26, dat is de vergadering van de Verenigde Naties over het klimaat, was het thema deze keer. U heeft daar ongetwijfeld over gehoord. En ook gaan we, heel toepasselijk voor deze novembermaand toch, even kijken naar een boodschap die de Heilige Vader heeft gericht aan de deelnemers van het vierde Forum du Paix van Parijs, dat van 11 tot 13 november 2021 plaatsvinden. En dan kunnen we daar ook even blijven bij stilstaan. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan we even binnen in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. Kijken we dan vooral naar donderdag 11 november. Dan ontving de paus zijnde zaligheid Sviatoslav Shevchuk, de grootaartsbisschop van Kiev-Halych in Oekraïne. Hij ontving ook de bisschoppen van de Tsjechische Republiek tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. En de deelnemers aan een samenkomst georganiseerd door de Fondazione Migrantes van de Italiaanse Bisschoppenconferentie. De Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringsprocessen maakte ook bekend dat de Heilige Vader in het gewone openbare consistorie, dat is een verzameling van de paus samen met de kardinalen, van 3 mei 2021 besloten heeft, zonder een datum vast te stellen vanwege de pandemie, om volgende zalig verklaarden heilig te verklaren. We krijgen dus een groepje heiligen erbij, zeg maar, waar we ook onze gebeden tot kunnen richten op hun voorspraak vragen om bepaalde genaden te bekomen. Een eerste naam is een naam die velen van u wel zullen kennen, dat is de zalige Charles de Foucault. Deze werd geboren in 1858. Hij was een Frans aristocraat en religieus, wiens werken en geschriften leiden tot de stichting van de Congregatie van de Kleine Broeders van Jezus. Tijdens zijn avontuurlijke leven was hij officier bij de cavalerie in het Franse leger, daarna ontdekkingsreiziger en geograaf, voordat hij katholiek priester en kluizenaar werd, die leefde tussen de Touaregs in de Sahara-woestijn in Algerije. Hij leefde een leven van gebed, meditatie en aanbidding, in het onophoudelijke verlangen voor ieder mens een universele broeder te zijn, een levend beeld van de liefde van Jezus. Op de avond van 1 december 1916 werd hij door criminelen vermoord. Een tweede is de zalige Lazarus, geboren als Devasahayam Pillai. Onder die naam bekend was de zalige Lazarus een Brahmaan van de Nair-kaste in India. Devasahayam Pillai, die in 1745 door een jezuïtische priester tot het geloof kwam, nam de naam Lazarus aan toen hij christen werd. In zijn verkondiging drong hij vooral aan op de gelijkheid van alle volkeren, ondanks de kastenverschillen. En dit wekte de haat van de hogere kasten en hij werd in 1749 gearresteerd. Na steeds meer ontberingen te hebben doorstaan, ontving hij de kroon van het martelaarschap, toen hij op 14 januari 1749 werd doodgeschoten. Een derde is de zalige César de Bus. Hij werd in 1582 in Avignon gewijd. Hij werd diep getroffen door het leven en de geschriften van de heilige Carolus Borromeo. Een voorbeeld voor hem, vooral door zijn toewijding aan de catechese. Hij werkte zelf als catechist in tijden van onrust na de Franse godsdienstoorlogen. Hij stichtte de orden van de Ursulinen en de paters van de christelijke leer of de doctrinariërs. De paters werden opgeheven tijdens de Franse revolutie, maar een Italiaanse tak bestaat nog steeds met huizen in Italië, Frankrijk en Brazilië. Een volgende is de zalige Luigi Maria Palazzolo, een Noord-Italiaanse parochiepriester, die zijn leven aan verlaten, verweesde en verwaarloosde kinderen wijdde. Samen met de eerbiedwaardige Maria Teresa Gabrieli stichtte hij de Zusters der Armen, een orde die nog steeds meisjes verzorgt en opvoedt in Brazilië, Burkina Faso, Congo, Italië, Ivoorkust, Kenia, Malawi, Peru en Zwitserland. Hij stierf een natuurlijke dood in 1886. De zalige Giustino Maria Rossolillo, Italiaanse priester uit de 20e eeuw, wordt ook heilig verklaard. Hij is de stichter van de Sociëteit van Goddelijke Roepingen of de Vocationisten, die mensen die zich geroepen voelen tot het priesterschap of het religieuze leven aanmoedigt en ondersteunt. Zij zetten hun werk voort in vele landen over de hele wereld. Een andere persoon die zal heilig verklaard worden is de zalige Maria Francesca di Gesù. Zij trad aan het begin van de 20e eeuw toe tot een gemeenschap van vrouwelijke religieuzen en werd de overste en vormingsleidster van de groep, waardoor het instituut van de Zusters Capucijnen van Moeder Rubato ontstond. Samen met enkele zusters ging zij als missionaris naar Uruguay en naar Argentinië. Tijdens haar werk in Latijns-Amerika werd haar gevraagd een missie in het regenwoud te beginnen. Ze overleed in Uruguay in 1904. En last but not least, de zalige Maria Domenica Mantovani, stichtster en eerste algemene overste van de Orde van de Kleine Zusters van de Heilige Familie, die te vinden zijn in Italië, Zwitserland, Albanië en ook in Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. Ze zetten zich in voor kinderen en jongeren, gezinnen, priesters, bejaarden en gehandicapten in parochies. En zo mogen we dus met veel vreugde deze nieuwe heiligen aanvaarden. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een zalige en een heilige? Wel, het is ook zo dat wanneer iemand zalig verklaard wordt, dat de kerk eigenlijk zegt aan het volk waar de zalige vandaan komt, aan de lokale kerk, om inderdaad op voorspraak van de zalige te bidden. Te vragen om bepaalde genade. En wanneer dan een bepaald mirakel bekomen wordt, een uitzonderlijke genade bekomen wordt op voorspraak van zo'n heilige, kan men denken aan inderdaad de heiligverklaring, zeg maar, uit te spreken. En dat is wat er nu gebeurd is met deze groep van mensen die we aan u mochten voorstellen. Sommigen van u zullen ongetwijfeld enkele namen al gekend hebben, anderen niet. Het is zeker een uitnodiging om hun leven beter te leren kennen. Eens iemand heilig verklaard is, dan zegt de kerk eigenlijk aan de gehele kerk overal ter wereld om de voorspraak van die heilige te vragen. Het is een wijze om eigenlijk voorbeelden te hebben in het geloof. Voorbeelden te hebben van wijzen waarop iemand Jezus Christus kan volgen. En de grote verscheidenheid die er is aan heiligen, wel die grote verscheidenheid die vinden we natuurlijk ook terug in de kerk van vandaag. In al zijn goedheid zorgt God daarvoor, zodat voor ieder van ons wel op een of andere manier een heilige op ons pad kan komen die ons aanspreekt, waar we een stukje, een soort van gelijkenis kunnen invinden. En die kunnen ons dan weer helpen om te groeien in ons geloof en te groeien in het vertrouwen in God. We gaan luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 10 november. Toen hebben de aanwezigen een lezing gehoord uit de brieven van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Zoals ik daarnet al zei, het gaat hier over de laatste catechese in deze reeks. De passage die werd genomen uit de brief aan de Galaten kwam uit hoofdstuk 6, versen 9 en 10 en er werd ook nog vers 18 bijgenomen. Dat is het laatste zinnetje eigenlijk van de zin. Van de brief liever. Laten we het niet moe worden goed te doen. Als we de moed niet verliezen, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. Laten wij dus, zolang we tijd hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan onze geloofsgenoten. Broeders, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. En met die woorden beëindigt dus de heilige apostel Paulus zijn brief aan de Galaten. We gaan luisteren naar de catechese die Paus Franciscus heeft gegeven op woensdag 10 november.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Siamo giunti alla conclusione delle catechesi sulla lettera ai Galati.
We zijn aan het einde gekomen van onze catechese over de brief aan de Galaten. Over hoeveel andere dingen in deze tekst van de heilige Paulus hadden we kunnen nadenken. Het woord van God is een onuitputtelijke bron en de apostel sprak in deze brief tot ons als evangelist, als theoloog en als herder. De heilige bisschop Ignatius van Antiochië heeft een prachtige uitdrukking wanneer hij schrijft. Er is maar één leraar die gesproken heeft, en wat hij gezegd heeft, is gedaan. Maar wat hij in stilte gedaan heeft, is de Vader waardig. Wie het woord van Jezus bezit, kan ook zijn zwijgen horen. We kunnen zeggen dat de apostel Paulus in staat was om stem te geven aan dit zwijgen van God. Zijn meest originele inzichten helpen ons de schokkende nieuwheid te ontdekken die in de openbaring van Jezus Christus ligt besloten. Hij was een echte theoloog die het mysterie van Christus overwoog en het met zijn creatieve intelligentie overbracht. En hij was ook in staat zijn pastorale opdracht uit te voeren voor een verloren en verwarde gemeenschap. Hij deed dit met verschillende methoden. Hij gebruikte ironie, strengheid, zachtmoedigheid. En hij liet zijn gezag als apostel gelden, maar tegelijkertijd verborg hij de zwakheden van zijn karakter niet. De kracht van de geest drong werkelijk door tot in zijn hart. De ontmoeting met de verrezen Christus veroverde en veranderde zijn hele leven. En hij stelde het geheel in dienst van het evangelie.
E lui l'ha spesa interamente al servizio del Vangelo. Questo è Paolo. Paolo non ha mai pensato a un cristianesimo di tratti irenici.
Paulus heeft nooit gedacht aan een christendom met irenische trekken, met een gebrek aan doortastendheid en energie. Integendeel. Hij verdedigde de vrijheid die Christus bracht met een hartstocht die ook vandaag ons nog ontroert, vooral als we denken aan het lijden en de eenzaamheid die hij heeft moeten doorstaan. Hij was ervan overtuigd dat hij een roeping had ontvangen waaraan alleen hij kon beantwoorden. En hij wilde de Galaten uitleggen dat ook zij geroepen waren tot die vrijheid, die hen bevrijdt van alle vormen van slavernij, omdat zij daardoor erfgenamen werden van de oude belofte en in Christus kinderen van God. En zich bewust van de risico's die deze opvatting van vrijheid met zich meebracht, heeft hij de gevolgen nooit geminimaliseerd. Hij was zich bewust van de risico's die de christelijke vrijheid met zich meebrengt, maar hij minimaliseerde de gevolgen niet met parrhesia, dat wil zeggen met moed. Benadrukte hij de gelovigen dat vrijheid geenszins gelijk staat met libertinisme, noch leidt tot vormen van aanmatigende zelfgenoegzaamheid. Integendeel, Paulus plaatste de vrijheid in de schaduw van de liefde en stelde haar consequente uitoefening in dienst van de naastenliefde. Al deze visie werd geplaatst binnen de horizon van het leven volgens de Heilige Geest, die de wet door God aan Israël gegeven in vervulling doet gaan en ons verhindert terug te vallen in de slavernij van de zonde. De verleiding is altijd om terug te keren. Een definitie van christenen die in de schrift staat, zegt dat wij christenen geen mensen zijn die achteruit gaan, die zich omkeren. Dat is een mooie definitie. En de verleiding is om achteruit te gaan, om zekerder te zijn, om alleen terug te gaan naar de wet, het nieuwe leven van de geest verwaarlozend. En dit is wat Paulus ons leert. De ware wet heeft haar volheid in dit leven van de geest, dat Jezus ons heeft gegeven. En dit leven van de geest kan alleen geleefd worden in vrijheid, christelijke vrijheid. En dit is een van de mooiste dingen. Aan het einde van dit catechese-parcours lijkt me een tweeledige houding in ons te kunnen opkomen. Enerzijds wekt het onderricht van de apostel enthousiasme bij ons op. Wij voelen ons ertoe aangezet om onmiddellijk de weg van de vrijheid te gaan, om te wandelen volgens de geest, te leven volgens de geest. Leef altijd volgens de geest. Het maakt ons vrij. Anderzijds zijn we ons bewust van onze beperkingen, omdat we dagelijks ervaren hoe moeilijk het is om volgzaam te zijn voor de geest, aan de geest, om zijn heilzame werking te volgen. Dat kan vermoeidheid toeslaan en het enthousiasme temperen. We voelen ons ontmoedigd, zwak, soms gemarginaliseerd ten opzichte van de levensmanier van de wereldse mentaliteit. De heilige Augustinus stelt voor hoe men in deze situatie moet reageren, verwijzend naar de episode uit het evangelie van de storm op het meer. Hij zegt: het geloof van Christus in je hart is als Christus in de boot. Je hoort beledigingen, je bent moe, je bent van streek en Christus slaapt. Wek Christus,
Schud je geloof wakker. Zelfs in onrust ben je in staat om iets te doen. Schud je geloof wakker. Christus ontwaakt en spreekt tot u. Wek daarom Christus op. Geloof wat gezegd is en er zal een grote rust in uw hart zijn. In moeilijke tijden zijn wij, als, zegt de heilige Augustinus hier, in de boot ten tijde van de storm. Wat deden de apostelen? Zij wekten Christus die sliep tijdens de storm. Ja, maar hij was er. Het enige wat wij in slechte tijden kunnen doen, is Christus wakker maken, die in ons is, maar slapend, zoals in de boot. Dat is precies hoe het is. Wij moeten Christus in onze harten wekken. En alleen dan zullen wij in staat zijn de dingen te beschouwen met zijn blik, omdat hij verder ziet dan de storm. Door die serene blik van hem kunnen wij een panorama zien dat op onszelf niet eens voorstelbaar is. In deze uitdagende, maar fascinerende reis herinnert de apostel ons eraan dat we ons geen vermoeidheid kunnen veroorloven bij het doen van het goede. Word niet moe om goed te doen. We moeten erop vertrouwen dat de Geest altijd onze zwakheid te hulp komt en ons de steun schenkt die wij nodig hebben. Laten we dus leren om de Heilige Geest vaker te aanroepen. Sommigen zullen zeggen, hoe roep je dan de Heilige Geest aan? Want ik weet hoe ik tot de Vader moet bidden met het Onze Vader. Ik weet hoe ik tot onze lieve vrouw moet bidden met het Wees gegroet Maria. Ik weet hoe ik tot Jezus moet bidden. Maar hoe zit het met de Geest? Wat is het gebed tot de Heilige Geest? Het gebed tot de Heilige Geest is spontaan. Het moet uit je hart komen. Op moeilijke momenten moet je zeggen, kom, Heilige Geest. Het sleutelwoord is dit, kom. Maar je moet het zeggen met je taal, met je woorden. Kom, omdat ik in moeilijkheden ben. Kom, omdat ik in duisternis ben, in het donker. Kom, omdat ik niet weet wat ik moet doen. Kom, omdat ik op het punt sta te vallen. Kom, kom. Het is het woord van de Geest om de Geest te aanroepen. Laten we leren om die Heilige Geest vaker te aanroepen. We kunnen dit doen met eenvoudige woorden op verschillende tijdstippen van de dag. We kunnen in ons zak-evangelie het prachtige gebed meenemen dat de kerk met Pinksteren opzegt. Kom, Heilige Geest, zend ons vanuit de hemel een straal van uw licht. Kom, Vader van de armen, kom, Gever van gaven, kom, Licht van harten, volmaakte trooster, zoete gast van de ziel, zoetste verademing. Kom. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'alma. En zo gaat het verder. Het is een prachtig gebed. De kern van het gebed is kom. Zo baden onze lieve vrouw en de apostelen nadat Jezus was opgevaren naar de hemel. Ze waren alleen in het cenakel en riepen de Geest aan. Het zal ons goed doen vaak te bidden, kom, Heilige Geest. En met de aanwezigheid van de Geest vrijwaren wij onze vrijheid. Wij zullen vrije christenen zijn. Niet gehecht aan het verleden in de negatieve zin van het woord. Niet geketend aan praktijken, maar vrij. Van christelijke vrijheid, dat wat ons volwassen maakt. Dit gebed zal ons helpen te leven naar de Geest in vrijheid en in vreugde. Want als de Heilige Geest komt, komt de vreugde, ware vreugde. Moge de Heer u zegenen. Nella libertà e nella gioia, perché quando viene lo Spirito Santo viene la gioia, la vera gioia. Il Signore vi benedica. Grazie. Ja, nog een bevlogen catechese van Paus Franciscus. Het einde van die mooie reeks die we samen hebben mogen doorlopen uit de brieven van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. En daaruit verschillende passages
en een hele rijke catechesereeks die door paus Franciscus is gebracht. Wel laten we ook maar die raadgeving van de paus omzetten in daden. We gaan bidden tot de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, en verlicht ons verstand, verlicht ons hart. Wees werkelijk die vertrooster en helper die Jezus Christus ons heeft beloofd. Wij geloven in u. Kom, Heilige Geest, en verlicht ons, schenk ons uw gave. Daarna bidden we samen nog het Angelus samen met de Heilige Vader en kunnen we ons richten tot onze lieve vrouw, zij die helemaal open stond voor de Heilige Geest. En dan gaan we nog even verder met het tweede deel van Radio Vaticaan, dat is hoor zo dadelijk.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implee superna gratia, quae tu creasti pectora.
Idiceris paraclitus, vivus ignis caritas spiritualis unctio.
Tu septi formis munere dextre rei tu digitus, tu rite promissum patri sermone editans cultura.
Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis virtute firma.
Ostem repellas longibus, pacem querones protinus, ductores sic te previo, vitemus omne noxium.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus de fontis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We gaan nog even verder met twee berichten. Het eerste is een boodschap die Paus Franciscus heeft gestuurd, gericht aan de katholieken van Schotland. Dierbare broeders en zusters in Christus. Zoals u weet had ik gehoopt deel te nemen aan de COP26-bijeenkomst in Glasgow en enige tijd, hoe kort dan ook, met u door te brengen. Ik betreur het dat dit niet mogelijk is gebleken. Tegelijkertijd ben ik blij dat u vandaag samen met mij bidt voor mijn intenties en voor de vruchtbare uitkomst van deze bijeenkomst, die bedoeld is om een van de grote morele vraagstukken van onze tijd aan te pakken. Het behoud van Gods schepping, die ons is gegeven als een tuin om te bebouwen en als een gemeenschappelijk huis voor onze menselijke familie. Laten wij Gods gaven van wijsheid en kracht afsmeken voor hen die belast zijn met het lijden van de internationale gemeenschap bij hun pogingen om deze ernstige uitdaging aan te gaan, met concrete besluiten, geïnspireerd door verantwoordelijkheid jegens de huidige en toekomstige generaties. De tijd dringt. Deze gelegenheid mag niet verloren gaan, anders moeten wij Gods oordeel onder ogen zien, omdat we er niet in geslaagd zijn trouwe rentmeesters te zijn van de wereld die Hij aan onze zorg heeft toevertrouwd. Vandaag vieren wij het feest aan de wijding van de Basiliek van Lateranum, die als kathedraal van de bisschop van Rome symbool staat voor de verbondenheid van de kerk in geloof en naastenliefde met de zetel van Petrus. Het ontroert mij diep dat ik op deze dag u en alle katholieken van Schotland mijn genegenheid in de Heer kan betuigen en u kan aanmoedigen om vol te houden in uw bewezen trouw aan de Heer en zijn kerk. Ik groet ieder van u vanuit mijn hart en verzeker u van mijn gebeden voor u en uw gezinnen, voor de jongeren, de ouderen, de zieken en diegenen die op enigerlei wijze te lijden hebben onder de gevolgen van de pandemie. Ik vraag u in het bijzonder voor mij en mijn bisschopsbroeders te bidden op dit feest van onze gemeenschap in dienst van het evangelie en de opbouw van de eenheid van de kerk. Mogen alle volgelingen van Christus in Schotland zich in deze uitdagende tijden opnieuw inzetten om overtuigende getuigen te zijn van de vreugde van het evangelie en de kracht ervan om licht en hoop te brengen in elke poging om te bouwen aan een toekomst van rechtvaardigheid, broederschap en welvaart, zowel materieel als spiritueel. Met deze gevoelens, dierbare broeders en zusters, verzeker ik u nogmaals van mijn gebeden voor u en uw gezinnen, voor uw parochies en gemeenschappen, u allen, toevertrouwend aan de liefdevolle voorspraak van Maria, moeder van de kerk, geef ik u graag mijn zegen als een belofte van blijvende vreugde en vrede in de Heer. Getekend Paus Franciscus te Rome, Sint-Jan van Lateranen, 9 november 2021. Boodschap dus voor de katholieken in Schotland. En tot slot van deze aflevering, dierbare luisteraars, gaan we nog kijken naar de boodschap die Paus Franciscus heeft gericht aan de deelnemers van het vierde Vredesforum van Parijs. Dat plaatsvindt van 11 tot 13 november 2021. Geëerde autoriteiten, dames en heren. Aan ieder van u die voor het vierde Vredesforum van Parijs bijeen bent, breng ik mijn hartelijke groet. Ik ben dankbaar voor deze gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te denken. Ik hoop dat zij vruchtbaar zal zijn en zal bijdragen tot het bevorderen van vrede, goed bestuur en een betere toekomst voor allen. Mogen het ons helpen om beter uit de COVID-19-pandemie te komen. Op dit historische moment staat de menselijke familie voor een keuze. De eerste optie is de zogenaamde terugkeer naar de normaliteit. Maar de werkelijkheid die wij voor de pandemie kenden, was er een waarin rijkdom en economische groei waren voorbehouden aan een minderheid, terwijl miljoenen mensen niet in staat waren te voorzien in de meest elementaire behoeften en een waardig leven te leiden. Een wereld waarin onze aarde werd verwoest door kortzichtige exploitatie van hulpbronnen, door vervuiling, door wegwerpconsumptie. En verwond door oorlogen en experimenten met massavernietigingswapens. Een terugkeer naar de normaliteit zou ook een terugkeer betekenen naar de oude sociale structuren, geïnspireerd door zelfvoorziening, nationalisme, protectionisme, individualisme en isolement, waardoor onze armste broeders en zusters worden buitengesloten. Is dit een toekomst die wij kunnen kiezen? In deze geglobaliseerde, maar gebroken wereld bepalen de beslissingen die wij vandaag nemen om de crisis te boven te komen het traject van de toekomstige generaties. We verliezen vaak uit het oog dat we een wereldgemeenschap zijn, dat niemand zichzelf alleen redt, dat het alleen mogelijk is om onszelf samen te redden. Daarom hebben we een nieuwe uitweg nodig. We moeten samenwerken om er beter uit te komen dan voorheen. Het eerste en meest urgente punt waar wij onze aandacht op moeten richten is dat er geen sprake kan zijn van samenwerking bij het tot stand brengen van vrede zonder een concrete collectieve verbintenis tot een volledige ontwapening. De wereldwijde militaire uitgaven overtreffen thans het niveau dat werd opgetekend aan het einde van de Koude Oorlog en nemen elk jaar systematisch toe. Verantwoordelijken en regeringen rechtvaardigen deze herbewapening door te verwijzen naar het misplaatste idee van afschrikking op basis van het evenwicht van de bewapening. In dit perspectief zijn staten geneigd hun belangen in de eerste plaats na te streven op basis van het gebruik of de dreiging van geweld. Dit systeem vormt echter geen garantie voor het stichten en handhaven van vrede. Het idee van afschrikking is in feite in veel gevallen misleidend gebleken en heeft geleid tot grootschalige humanitaire tragedies. Paus Johannes de 23e had reeds in zijn encycliek Pacem in Terris verklaard: het axioma dat vrede voortvloeit uit een evenwicht tussen wapens wordt vervangen door het beginsel dat ware vrede alleen kan worden gebouwd op wederzijds vertrouwen. Er zij ook op gewezen dat de logica van de afschrikking geassocieerd is met de logica van de liberale markt, volgens welke bewapening op gelijke voet kan worden beschouwd als alle andere industrieproducten en dus wereldwijd vrij kan worden verhandeld. Het is dan ook geen toeval dat wij al jaren getuige zijn van de expansie van de wapenmarkt op wereldschaal, zonder enig voorbehoud van welke zijde dan ook. De pandemie is voor ons een openbaring geweest over de beperkingen en de tekortkomingen van onze samenlevingen en levenswijzen. Toch moeten wij, te midden van deze sombere realiteit, hopen. Want hoop is een energieopwekkende kracht die het intellect stimuleert en de wil zijn dynamiek geeft. Hoop nodigt ons uit om groot te dromen en ruimte te maken voor de verbeelding van nieuwe mogelijkheden. Hoop is moedig, zet aan tot actie, gebaseerd op het besef dat de werkelijkheid kan worden veranderd. Mijn hoop is dat de christelijke traditie, in het bijzonder de sociale leer van de kerk, evenals andere religieuze tradities, kunnen helpen om in uw samenkomst de vaste hoop te brengen dat onrecht en geweld niet onvermijdelijk zijn, dat het niet ons lot is. Geconfronteerd met de gevolgen van de grote storm die de wereld heeft dooreengeschud, roept ons geweten ons dus op tot een verantwoorde hoop, dat wil zeggen concreet, niet de gemakkelijke weg te volgen van een terugkeer naar een normaliteit die gekenmerkt wordt door onrechtvaardigheid, maar de uitdaging aan te gaan, de crisis aan te grijpen als een echte kans voor bekering en verandering, om onze levenswijze en onze economische en sociale stelsels te heroverwegen. Verantwoorde hoop stelt ons in staat de verleiding van gemakkelijke oplossingen af te wijzen en geeft ons de moed verder te gaan op de weg van het algemeen welzijn, van de zorg voor de armen en voor het gemeenschappelijk huis. Laten we deze kans niet voorbij laten gaan om onze wereld te verbeteren, om beslist rechtvaardiger manieren aan te nemen om vrede te bevorderen en op te bouwen. Met deze overtuiging is het mogelijk economische modellen te ontwikkelen die voorzien in de behoeften van allen, met behoud van de gaven van de natuur, alsmede een vooruitziend beleid dat de integrale ontwikkeling van de menselijke familie bevordert. Dames en heren, laten we samen deze crisis het hoofd bieden door te trachten de wonden van de menselijke familie diepgaand te helen. Laten we ons inspireren door de woorden van de profeet Jeremia, gericht tot het volk in een tijd van ernstige crisis. Stop op de weg en zie, en vraag naar de wegen der eeuwen. Waar is dan de weg van de goedheid? Volg het en vind rust voor jezelf. Ik wens u een goed werk en vraag de zegen van de hemel over u. Getekend in het Vaticaan, 30 oktober 2021. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en wensen u alvast nog een bijzonder fijne dag toe.